Zeg, Kiyose, waar komt hij opeens vandaan?
Nou ja, hij blijkt al wel een tijdje een bekende figuur in het Amsterdamse milieu. Overigens kom ik daar soms ook pas achter als, als dit soort zaken begint te spelen. Hè. Dan ga je dus terugzoeken en rondvragen. Hij is ja, nu toevallig, in, of minder toevallig, maar in elk geval komt hij vol in beeld in drie verschillende soorten zaken. Eentje dus wat je al vertelde als getuige. Dus hij, het gaat zo. Hij zit in augustus 2014 in de auto bij Dirk Uri van der Meijden. Dan een verdachte van andere liquidaties. En ook al lang vastgezeten. Met die Dirk Uri van der Meijden gaat hij naar een afspraak. Op de Bonierlaan in Zeeburg.
Ja.
En daar wordt na een ingewikkelde schietpartij Dirk Uri van der Meijden doodgeschoten met veel kogels. Nou ja, dan wordt hij natuurlijk wel als getuige gezien daar. Maar niet als een betrokkenen, meer aan de slachtofferkant dan als betrokken dader.
Ja.
Zegt wel iets over met wat voor figuren hij, van wat voor kaliber hij kennelijk dan ook al omgaat. Hij heeft eerder ook wel vastgezeten met ook andere bekende criminelen. Nou ja, en dan maken we een stap. Dan wordt in juni vorig jaar in Zaandam de Amsterdamse crimineel Lucas Boom geliquideerd.
Ja.
Dat weten misschien veel mensen nog wel voor die basisscholen, allerlei leerlingen dat voor hun ogen zien gebeuren. En dat sommigen zijn ook wel getraumatiseerd geraakt.
Ja, die is moeilijk te vergeten, dat zeker.
Die is moeilijk te vergeten. En dan hebben we vervolgens nog 5 november, jongsleden, in Diemen-Noord. Die aanslag ook weer met grof geschut, met automatische wapens en veel kogels op Peter R., die ze ook inderdaad wel Piotr noemen. Ook een bekende figuur uit het Amsterdamse milieu. En die overleeft dat met veel geluk. Hij vlucht in zijn auto en misschien kunnen mensen zich nog wel herinneren dat zo'n auto half in de sloot daar in Diemen-Noord achterblijft. Nou, hij overleeft het. Hij gaat waarschijnlijk nog niet al te veel schade overhouden aan het hele gebeuren. Maar interessant is dat deze Kio C inmiddels voor zowel de geslaagde, zeg maar, als dat een beetje botte term, maar de voltooide liquidatie van Lucas Boom, als voor die mislukte liquidatiepoging in beeld is en als verdachte wordt gezien door justitie. Dus eerst als slachtoffer aan de slachtofferkant en dan bij deze twee ziet de justitie aan de daderskant. Dus zijn drie liquidaties nou ja, van nogal wel die wel voor enige ophef hebben gezorgd, ja. Waar hij nu in verwikkeld is.
Dan ga je toch ook een beetje vraagtekens zetten bij die slachtofferkant in het eerste geval?
Nou ja, dat kan heel goed, hè. Kijk die Dekoei van de Meijden, die werd zelf ook weer beschuldigd van liquidaties, snap je?
Ja.
Dus heel vaak in de onderwereld, in dat kaliber, zijn mensen slachtoffer en dader tegelijk. Althans in de visie van bijvoorbeeld recherche en van andere figuren in de onderwereld. Dus dat loopt vaak een beetje door elkaar. Ik denk niet, Het is vooralsnog niet mijn beeld dat hem kan worden toegedicht dat hij die keer, die eerste liquidatie, ook al heeft samengespeeld met de daders. Daar zijn volgens mij geen aanwijzingen voor.
Oké, het is wel steeds een uitdijende groep daders, hè, die zich daar ophoudt.
Ja.
Hoe kan
dat? Komt omdat we natuurlijk heel veel niet zien.
Ja.
Snap je? Vaak komen ze pas via dit soort zaken in het vizier. Ik krijg ook wel eens de vraag van, zijn ze daar nooit op? Nou, de onderwereld is wel wat groter dan de namen die wij allemaal wel kennen. Sommige mensen denken wel eens dat Willem Holleder zo'n beetje in zijn eentje de helft doet en dan de andere helft nog een paar andere figuren een rol spelen. Het is allemaal wat groter en ingewikkelder dan dat. En in dit soort zaken kom je dan ineens weer voor mij bijvoorbeeld nieuwe namen tegen en dan ga ik het proberen te zoeken. En dan vind ik allerlei van dit soort informatie.
En die liquidaties, waarom doen ze dat nou? Is er geen enkele loyaliteit tussen die jongens?
Eigenlijk nee. Het ongenuanceerde antwoord is nee, dat is er niet. Het draait allemaal om geld en macht. En in dat wereldje is dat zo'n beetje hetzelfde. En ja, het cliché dat de vriend van vandaag de vijand van morgen kan zijn, ja, doet altijd weer op geld. Dus kijk, echte vriendschappen die voor altijd duren, of samenwerksverbanden, dat komt maar weinig voor. Het is meer, nou ja, de meeste criminelen zijn opportunisten. En kijk, en als ze van elkaar bijvoorbeeld gestolen hebben of elkaar op andere manier benaderd, kunnen ze niet naar de politie gaan. Want ja, ze kunnen moeilijk zeggen tegen de politie van, ja, die crimineel heeft mij in mijn criminele zaken benadeeld.
Ja,
anderzijds lokt de ene moord de andere weer uit. Dus heb je weer wraak en allemaal ingewikkelde emoties op dat vlak. Dus er zijn vele redenen waarom ineens weer het grof geweld kan oplaaien.
Je hebt wel eens gezegd van het woord mokromafia is niet van toepassing, want er is geen leiding.
Ja.
Is dat gebrek aan leiding nou een soort van de oorzaak aan dat woest heftige karakter van al die liquidaties? Zo bij basisscholen en midden op de dag met automatische wapens.
Ja, nou, dat zou ik zo niet durven zeggen. Want dan, kijk, de maffia doet ook afschuwelijke dingen in bijvoorbeeld Italië.
Ja.
Dus daar schrik ik ook niks voor terug. Maar wat je ziet is, het zijn vrijwel hele jonge jongens. Deze Kio C, die is 26 jaar. Okay. Het zijn vaak heel jonge jongens met weinig scrupules. Geen normbesef. En die heel snel tot roekeloos geweld overgaan. En inderdaad kan dat dan, kijk, dat bijvoorbeeld liquidaties worden gepleegd voor een basisschool, daar zijn wij normale mensen door ontzet. Maar criminelen kunnen dat ook hebben gezien als de makkelijkste plek om iemand te grazen te nemen. Snap je? Het gaat hen om de kans dat hun liquidatie slaagt en niet zozeer van welke tere zieltjes daar dan allemaal mee belast worden. En dat is schokkend natuurlijk, dat element, dat het ze verder allemaal niets kan schelen.
Absoluut. Nou, heel hartelijk dank in deze blik in de achtergrond van Kio C. Paul Vught.
Graag gedaan.